Dit is Anders Denken, Anders Doen. De podcast voor ondernemende mensen die meer willen bereiken met communicatie. Met minder moeite.
Sam Huurman is 2,5 meter en basketbal is zijn passie. Die liefde zit diep. Zozeer zelfs dat hij, toen hij nog maar 16 jaar oud was, het warme ouderlijk nest verruilde om in Oostende te gaan wonen en spelen. Sam gaat luchtduels aan, pakt rebounds, zet screens en scoort. Van vrije worpen tot dunks die inslaan als een hamer. Totdat in de zomer van 2024, na een onschuldige beweging op de training, een afgescheurde kruisband als een hamer insloeg bij Sam. Juist toen hij zich bij zijn nieuwe club ZZ Leiden wilde laten zien. Sam heeft dus nog wat geduld nodig om weer door de Leidse hal te zweven, waar tegenstanders bibberen door het geluid van een knotsgek thuispubliek. Wel een mooi moment voor een time-out met een man met een missie. Ik ben Bob Heeren, advocaat, mediator en zakelijk gespreksleider die een hoge dunk voor basketbal heeft.
Doorvraagsessies, storytelling tot de kern van je verhaal.
Sam, fijn dat je er bent.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat wilde jij vroeger worden?
Ja, eigenlijk vanaf kinds af aan was het al basketbal.
Oh ja?
Ja.
Dus geen brandweerman of zo?
Ja,
of,
echt heel klein was brandweerman. Ja. Brandweerman Sam. Ik had ook een brandweerman boek. En dan kon ik alle brandweerauto's van kende ik uit mijn hoofd. Maar eigenlijk sinds ik ben begonnen met basketbal was het wel duidelijk voor mij.
Wat voor leeftijd was het ongeveer?
Ik denk 9-10 jaar oud ongeveer. Mm-hmm. Toen ben ik begonnen. Eerst gevoetbald, maar dat was niet voor mij weggelegd. En toen op basketbal terechtgekomen.
Ja, en wat maakt basketbal zo leuk?
Ja, ik vind het gewoon heel veelzijdig. Het is snel. Het is heel veel scoren. Het is heel veel actie. En ja, daar hou ik gewoon van.
Ja, kun je ons eens even meenemen? Want ik heb gezien dat je hebt 5 spelers in het veld bij basketbal. En die hebben allemaal verschillende namen of posities. Wat ben jij voor een soort speler?
Ja, ik speel op de power forward positie. Heb in de jeugd altijd power forward of center gespeeld. En nu kom ik ook nog wel eens op de center terecht. Maar mijn echte positie is power forward. Zowel inside als outside. En ja, wel een van de grotere jongens op het veld.
Ja, en waar onderscheidt een power forward zich in?
Ja, je moet een goede rebounder zijn. De rebounds pakken. Je moet 3 punten kunnen schieten. En je moet ook dicht bij de basket in de lopers kunnen scoren. En ja, vanuit die positie verdedigend, aanvallend, je team zoveel mogelijk helpen.
Nou ja, dus je bent gewoon de lange man, een van de langere mannen op het veld. Zeg maar.
Ja, klopt.
Ja, want ik heb eens even gekeken, net als jij ben ik een fan van het Amerikaanse basketbal. Een power forward is bijvoorbeeld Gianni Antetokounmpo.
Ja, klopt.
En Kevin Durant, dat zijn natuurlijk ook wel hele grote voorbeelden, denk ik. Hè?
Ja,
dat
zijn grote spelers.
Ja.
Die allemaal op hun eigen manier spel spelen.
Ja, precies. En vooral Kevin Durant, die scoort uit alle hoeken en gaten, geloof ik.
Ja, echt een enorme schutter. 3 punters, van de dribbel af, vanuit de lowpost, fadeaways. Is echt een van de beste scorers die basketbal gekend heeft.
Ja, hoe is dat bij jou, dat scoren? Is dat,
ja, het hangt altijd af van de rol en welk team je speelt. Ik ben altijd wel het liefst een speler die in dienst van een team speelt. Ik hoef niet altijd de topscorer te zijn. Ik heb in Den Helder gespeeld wat lager in de B-Next League. En daar was ik wel een van de dragende spelers. En ook scorend een van de belangrijke spelers. Maar voor de rest, ook nu bij Leiden, hoef ik niet per se een scorende speler te zijn. Ik wil gewoon vooral mijn team helpen winnen. En als dat scorend is, dan wil ik dat graag doen. Maar als dat op een andere manier is, dan op die manier.
Ja, precies. Want ik volg Leiden al heel wat jaren. En ik weet wel dat in de periode dat je had vroeger Mohamed Gherazi. Dat was ook een hele bekende verdediger, zou ik maar zeggen. Dus ja. Iemand die heel veel ballen wegplukt en zo. De verdediging is denk ik ook wel heel belangrijk, hè, in basketbal.
Ja, zeker. Het is ook is niet zoals bij voetbal dat je de een valt aan en de ander verdedigt. Je bent gewoon met z'n allen verantwoordelijk voor het verdedigen. En hoe beter je verdedigt, hoe grotere kans dat je wint. Het is niet, je kan niet elke wedstrijd maar 100 punten erin gooien.
Nee, precies. Want mensen denken vaak dat ieder schot raak is, maar dat is ook niet waar, hè?
Nee, dat wordt al snel onderschat. Als je met mensen basketbal kijkt die eigenlijk niet heel veel verstand hebben van basketbal, dan hoor je toch wel vaak, er wordt veel gemist. Maar ja, het is gewoon moeilijk om onder druk, maar altijd op hoge percentages, je ballen erin te gooien. En ja, het is het team dat het beste doet, die wint.
Ja, Ja, precies. Dat is een beetje Cruyffiaanse wijsheid. Hè? De ploeg die het meeste scoort, die gaat met de winst naar huis toe. Hey, eventjes terug naar jouw jeugd. Ik zei in mijn inleiding dat jij op 16-jarige leeftijd je warme ouderlijk nest verruilde. Waarom was dat?
Ja, ik speelde toen in Amsterdam. En na een Nederlands kampioenschap kreeg ik een telefoontje vanuit Oostende dat ze graag wilden dat ik in de jeugdopleiding wilde komen spelen. En eerst wist ik nog niet echt wat Oostende was. Maar ja, als je dan even gaat opzoeken wat voor club het is en hoe groot de club eigenlijk is, toen was het voor mij heel snel duidelijk dat dit een plek is waar ik beter kon worden en dichter bij mijn doel kwam als profbasketballer.
Ja, en wat voor doel heb je als profbasketballer?
Ja, toen ik op mijn 14e van Hoofddorp naar Amsterdam ging om te basketballen, toen werd echt de knop voor mij omgezet van dit is wat ik wil en hier ga ik voor. En in Oostende ging je op jonge leeftijd 2 keer per dag trainen. En mijn doel was profbasketballer worden. En bij de profs te komen moet je gewoon veel voor trainen, hard voor werken. En dit was een plek waar ik mij zodanig kon verder ontwikkelen dat ik daar terecht kon komen.
Ja, precies. Ja. Dus dan zeg je, je gaat dan met betere spelers om en...
Ja, meer trainen, betere coaches, betere spelers. Echt een plek waar dat gemaakt is om jonge spelers echt voor te bereiden op de profs.
Want is België een soort basketbal Walhalla, zou ik maar zeggen, ten opzichte van Nederland?
Nou, ze zijn denk ik wel een stuk verder als Nederland. Als je Europees kijkt, dan is België ook niet een hele grote competitie, maar wel echt zodanig verder als Nederland. Ook het nationaal team van België, die staat volgens mij de afgelopen 6-7 EK's, zijn ze er gewoon altijd bij. Waar Nederland eigenlijk meestal het EK misloopt. En het is daar gewoon wel iets professioneler, beter geregeld en ook wat meer aanzien als profbasketballer.
Ja, en dus Oostende heeft wel een slinger aan jouw carrière gegeven?
Ja, absoluut. Ja, als 16-jarige jongen 2 keer per dag kunnen trainen, in het weekend 2 wedstrijden spelen, eigenlijk alles waar je dan voor leeft is basketbal. Dus je hele leven, zeg maar.
En je ging daar ook wonen?
Ja, en je woont daar dan met... Ik woon in een huis met 10 teamgenoten. En ook 10 jongens die eigenlijk allemaal voor dezelfde reden daar zitten. En iedereen die een doel voor ogen heeft om zo ver mogelijk te komen. Dus je motiveert elkaar, je helpt elkaar. En je hebt ook heel veel lol met elkaar. Je woont met z'n allen, met een begeleider naast de zaal. Dus je wordt dat een beetje je familie ook. En je gaat met die jongens... Ik heb daar 2 jaar gewoond en je maakt gewoon met die jongens heel veel mee. Dat is ook heel leuk.
Ja, maar je slaapt met de basketbal in bed.
Ja, bij wijze van spreken wel, ja.
ja. Dus je hebt eigenlijk nooit heimwee gehad?
Nee, ik heb eigenlijk nooit echt heimwee gehad. Ik had ook geluk dat... ik heb hele betrokken ouders. Ik denk dat vooral aan het begin bijna elk weekend mijn ouders wel naar mij toe kwamen. En de wedstrijden graag bijwoonden. Dus ik zag ze genoeg. Ja. En ik heb thuis eigenlijk nooit... Je mist het wel, maar ik heb nooit heimwee gehad.
Ja, dat is wel interessant. Hè? Dat als de basis hecht is, dan weet je dat het goed is. En dan heb je dus juist geen heimwee. Het klinkt een beetje tegenstrijdig, zou ik maar zeggen. Maar misschien klopt het ook wel helemaal daarbij.
Ja.
Ja. Hey, en, maar Oostende is dus een topteam. Heb je daar ooit in het eerste gespeeld?
Ik heb meegetraind. Ik heb oefenwedstrijden gespeeld. Maar ik heb nooit mijn officiële debuut daar gemaakt.
Nee, maar van daaruit ben je wel doorgegroeid naar andere teams.
Ja, klopt. Vanaf daar ben ik naar Limburg United gegaan. Een ander team in België. En daar heb ik mijn profdebuut gemaakt. Ik heb daar 1 jaar gespeeld. Het was de bedoeling dat ik daar op de bank zat bij het eerste en meetrainde. En dan af en toe, waar nodig, misschien wat minuutjes kon maken. En dat ik de bulk van mijn minuten in het tweede team kon spelen. Alleen door COVID dat jaar ging het tweede team niet door. En was het eigenlijk, heb ik wel wat minuten gemaakt bij het eerste, wat blessures gehad. Dus ook wel daar niet helemaal eruit kunnen halen wat erin zat.
Nee. En toen?
Vanuit daar ben ik toen, ik had eigenlijk nog contract daar. Maar ik had aangegeven dat ik graag veel wilde spelen en me wilde ontwikkelen. En hun zeiden van dat is misschien bij ons, ga je wel wat spelen, maar niet wat je zoekt. Dus als je wil mag je kijken of er mogelijkheden liggen voor jou. En toen heb ik de kans gekregen om naar Den Helder te gaan. Die een beetje middenmoot onderin meedraaien in de Nederlandse Eredivisie. Waar ik binnenkwam in een wat grotere rol. En echt mijn vlieguren heb kunnen maken.
Ja.
En 2 jaar daar...
Letterlijk en figuurlijk.
Ja, letterlijk en figuurlijk. Daar 2 jaar heel veel kunnen spelen. En mezelf echt heb kunnen vinden als speler. Een beetje mezelf heb verder kunnen ontwikkelen. Met een coach daar die me heel veel vertrouwen heeft gegeven. op een plek waar je gewoon als jongen, ja, echt de kans krijgt om jezelf te laten zien.
Is dat belangrijk voor je, dat mensen je vertrouwen geven?
Ja, het is voor mij, ik heb dat ook wel gemerkt over de laatste jaren, dat ik wel een coach nodig heb of een plek nodig heb waar ik het gevoel heb dat ze, ja, of dat ik de kans krijg om een foutje te maken en dat ik gewoon kan spelen, dat ik niet elke keer naar de bank hoef te kijken als er iets gebeurt. Dat ik gewoon vertrouwen voel van een coach.
Ja, een plek waar je je thuis voelt.
Ja.
Ja.
Ja, zeker.
En waar je wat kan bijdragen ook.
Ja, zeker. Ik heb nu, denk ik, inmiddels ook wel laten zien dat ik iets kan bijdragen aan een team.
Aha.
Dus ik hoef ook niet meer ergens binnen te komen met dat ze me willen verder ontwikkelen. Dat is natuurlijk wel, ik wil graag verder ontwikkelen. Maar ik hoop dat ik ook wel nu binnen kan komen zoals ik bij Leiden ben binnengekomen. Dat ze mij graag willen om wat ik kan. En dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de winst.
Ja, nou zei ik in de inleiding, jij bent 2,05 meter. Dat staat op jouw Wikipedia pagina, die nog een beetje moet worden aangevuld. Maar misschien na deze podcast. Dat is lang, maar niet extreem, toch?
Nee, dus ik heb altijd wel langere jongens op mijn team. En ik ben wel een van de langere jongens, maar er zit nog één positie naast mij, de center. En in ons team dit jaar hebben we Roeland Schaffner en Brad Green. En die zijn allebei, ja, wel richting de 2,10 meter. Dus daar zit toch wel een verschilletje in.
Maar ook weer even Amerika. Als je bijvoorbeeld de Memphis Grizzlies neemt, hè, Ja Morant, die is, nou ja, wat zal die zijn? 1,70 meter of iets dergelijks. Maar die springt volgens mij boven de ring uit of zo. Hoe is jouw sprongkracht?
Nou, ik ben altijd wel een jongen geweest die het van mijn loopvermogen en mijn atletisch vermogen is wel een van de sterkere punten van mijn spel. En ik heb lange armen, ik ben groot en ik kan wel redelijk springen. Dus dat is altijd wel een belangrijk onderdeel geweest van mijn spel.
Ja, ik heb eens even op YouTube zitten kijken. En je hebt in 2023-2024 in Leuven gespeeld, hè, voor de Leuven Bears. En ik heb gezien een wedstrijd van Leuven Bears tegen Den Helder. Ook dat nog, tegen je oude vrienden, zou ik maar zeggen. Waar je 18 punten maakte. Ken je dat filmpje?
Ja, denk ik
wel. Ja, precies. Ja. En dat zijn dus eigenlijk van allerlei punten die je maakt. Hè? Een alley-oop dunk zag ik en een slam dunk ook nog. Kun je uitleggen wat een slam dunk is?
Ja, gewoon de bal door de ring in trekken.
Ja,
dat is gewoon,
ja, maar behoorlijk hard, ja, denk ik, hè, toch?
Ja. Dat is wel het leukste, zo hard mogelijk.
Ja, is dat, wanneer doe je zoiets?
Als ik de kans krijg, als ik zie dat ik in de buurt genoeg bij de ring ben, als ik de bal op de juiste moment krijg, dat ik gewoon mijn stappen kan maken en erin kan stappen.
Ja, want dat doe je eigenlijk ook voor het publiek, hè?
Ja, zeker. Het is wel leuk om, ik heb 2 wedstrijden dit jaar mogen spelen in de 1574 en
in Leiden, ja.
Ja, en je krijgt de mensen wel op voeten vaak met een harde dunk. En het is wel, ja, leuk voor het publiek ook om te zien.
Ja, want het Leidse publiek is wel apart, geloof ik, hè?
Ja, het is wel, ik denk dat ik wel mag zeggen dat dit de leukste fans zijn die ik bij een club heb gezien tot nu toe.
Ja, heel goed om dat nu te zeggen natuurlijk.
Maar ja, zeker. Ik kan ook niks anders zeggen. Maar
nee,
het is wel,
dat is waar. Maar goed, ik weet het ook nog wel uit ervaring. Ja, dat is, mensen zijn ook altijd wel positief, heb ik het idee.
Ja.
En dat is ook,
ja,
wel
ze staan echt achter een team. Ja. Dat voel je ook.
Ja.
En ook niet alleen als we voorstaan, maar ook soms als we een paar punten achterkomen, dat ze, ja, met z'n allen weer gaan klappen en gaan staan en wat gaan roepen. En je voelt het wel als team. Dat het is toch een extra zetje in de rug.
Ja, is dat zo? Ja?
Ja.
Ja. Ja. Ja, want ik geloof ook wel dat tegenstanders daar last van hebben. Dat van het Leidse
publiek. Ja, dat kan me wel voorstellen. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ik zei je dat ik al een tijdje bij Leiden kom kijken. En een van de euvelen, zeg maar, van de teams uit het verleden, maar ik weet niet of het nog steeds zo is, is het nemen van vrije worpen. Hoe kun je iets uitleggen over de psychologie die daarbij hoort?
Ja, het is eigenlijk het enige schot in de wedstrijd waar je tegen jezelf staat. Niemand die je kan verdedigen, niemand die je kan aanraken. Je staat op de vrije worplijn en je moet het zelf even doen. En daar zit vaak ook het lastige in. Dat krijgt toch wat meer momentum om na te denken. En
ja.
Soms kan dat wel vrijworpen zijn. Als iemand slecht is in vrijworpen, dan ligt het vaak ook meer mentaal dan technisch, zeg maar.
Mm-hmm. En hoe is dat bij jou?
Ik heb ergens een paar jaar geleden, heb ik toen wij thuis met Den Helder tegen Leuven speelden. Dat is een van de betere wedstrijden uit mijn carrière, denk ik. dat ik toen ja, 2 keer achter elkaar een airball gooide vanaf de vrije worplijn. Wat eigenlijk, ja, je zet jezelf een beetje voor schut.
Ja, dus dan mist hij volledig de ring.
Ja. En dat is eigenlijk, volgens mij was ik die wedstrijd 3 of 4 vrije worpen. Dus gewoon een prima percentage. En toen 2 ballen onder de ring door. Mm-hmm. En na die eerste ging ik eigenlijk naar de vrije worplijn met de gedachte, ik moet nu in ieder geval de ring raken. En daar gaat het natuurlijk al fout. Want je moet gewoon op de vrije worplijn gaan staan en denk ik, gooi even die bal erin. En vanuit daar heb ik een soort mentale hobbel gehad, waar ik heel lang over heb gedaan, om weer gewoon met vertrouwen op de vrije worplijn te staan.
Ja.
Eigenlijk dit jaar pas, begin van het seizoen, stond ik eigenlijk weer op de vrije worplijn met het idee van, oh, dit doe ik wel even.
Ja, want wat ik interessant vind, ik ben NLP Master Practitioner. En NLP staat voor Neurolinguistisch Programmeren. En dat heeft te maken met de invloed van taal op je zenuwstelsel en ook op wat je denkt, voelt, ziet en hoort. En wat ik me afvroeg, hè, is er een verschil in het nemen van vrije worpen als je het hebt op de training bijvoorbeeld, of in een zaal ergens in Groningen of Zwolle of Den Bosch?
Ja, het is verschil is behoorlijk. Op training probeer je altijd de druk van een wedstrijd probeer je na te bootsen, maar dat is eigenlijk niet mogelijk. We moesten vorig jaar bijvoorbeeld na elke training 10 vrije worpen op rij schieten. En, dat is natuurlijk, en als je die 10 vrije worpen op rij maakte, dan mocht je naar huis toe. En op die manier probeer je een beetje een soort van de druk te creëren van een wedstrijd. Maar het is eigenlijk niet hetzelfde. Je kan er gewoon niet op trainen. Het is gewoon iets wat je in een wedstrijd moet doen.
Ja. Nou ja, ik vroeg me af, je hebt in NLP heb je een soort oefening. Dus waarin je dan zeg maar de situatie vergelijkt als je op de training bent en als je in de zaal staat. En dan kun je bijvoorbeeld kijken van als jij een vrije worp neemt, hè, en je denkt aan de situatie bijvoorbeeld op de training. Wat zie je dan bijvoorbeeld? Zie je dan een stilstaand beeld of zie je dan een film?
Als ik een vrije worp op training neem, dan je gaat eigenlijk door de through the motions, noemen we dat dan bij basketbal. Je doet het eigenlijk zonder echt na te denken.
Nee, zeker. Maar als je nu terugdenkt aan het moment dat je op de training een vrije worp neemt, zou ik maar zeggen, is dat dan een plaatje wat er in je hoofd zit? Of is dat een...
Hoe bedoel je precies?
Nou, als je eraan terugdenkt, als je die herinnering, als je stelt dat je het nu eventjes zeg maar voor je haalt, hè,
ja.
Is dat dan... hoe ziet dat er dan uit? Heb je er überhaupt een beeld bij? Of is het alleen maar een gevoel? Of is het een geluid bijvoorbeeld?
Je hebt er wel een beeld bij. Is gewoon,
En wat voor beeld is het? Is het een kleurenplaatje of een zwart-wit plaatje?
Een kleurenplaatje.
En is het ver af van je of dichtbij?
Ver af. Als ik denk aan een vrije worp training, dan zie ik zeg maar gewoon hoe ik voor de ring sta.
Ja.
Hoe ik de bal in mijn handen heb.
Nou, precies. En de grap zeg maar, van NLP is dat je dat plaatje in je hoofd kunt veranderen, zou ik maar zeggen. Dus als het een kleurenplaatje is, kun je de kleuren bijvoorbeeld op draaien, zodat het heel fel wordt. En je kunt het plaatje dichterbij halen of verder af. En daarmee beïnvloed je eigen... Dus op het moment dat je zegt van nou, ik heb een situatie waarin ik me helemaal oké voelde en ik gooide die vrije worpen er zo door de ring. En je neemt dat plaatje, zal ik maar zeggen, hè, en dat geluid en die afstand. En die kopieer je eigenlijk naar de situatie in de hal waar je ook bent. Hè, ja. Of het nou in Leiden of Groningen of Zwolle of Oostende of Kortrijk, waar dan ook is. Dan gaat het gewoon beter.
Ja, dat is wel een interessante.
Ja, dat is een interessante, ja.
Die gaan houden.
Ja, misschien moeten we die nog eens een keertje uitwerken met elkaar. Maar daar moest ik een beetje aan denken. Eventjes nog over jouw verdere ontwikkeling. Hè? Want je was dus in Oostende als jong ventje. Daarna ging je naar Limburg United. Toen kon je in Den Helder vlieguren maken. En toen ben je naar Leuven gegaan, dacht ik.
Ja, na 2 jaar Den Helder heb ik de overstap gemaakt naar Leuven.
Ja, want dat is het dan weer, denk ik, een Belgische topclub of...
Ja, een beetje Belgisch minimo-team. Ook toen wat goede jaren gehad. En het was voor mij eigenlijk... toen ik terugging naar Den Helder was voor mij altijd het doel om veel te spelen en weer terug te gaan naar België. Ook omdat je moet in het basketbal zoveel Belgen en in Nederland zoveel Nederlanders in je team hebben. En omdat ik mijn jeugd in België heb gespeeld, tel ik mee als Belg.
Okay.
Dus dat maakt het ook voor Belgische teams makkelijker en interessanter om mij dan in hun team te hebben. Dus het was voor mij altijd het doel om vanuit Den Helder weer terug te gaan naar België. En toen ik de kans had om naar Leuven te gaan, heb ik die eigenlijk ook weer met 2 handen aangegrepen.
Ja, en hoe was het daar in Leuven?
Leuke tijd gehad. Het was lastig seizoen. Heel bewogen seizoen. veel gebeurt binnen de club. Met investeerders en met bestuur en met Amerikanen uit, Amerikanen in. En ja, heel rumoerig jaar, zeg maar.
Is het een andere cultuur dan in Nederland?
Ja, sowieso is de hiërarchie is anders in België.
Ja, hoe?
Dat de coach en het bestuur staat echt boven het team. Waar je in Nederland wel meer gelijkheid hebt.
Mm-hmm.
Coaches staan daar altijd wel... Ja, die staan echt boven het team. En je moet meer... Ik wil niet zeggen meer respect hebben, want je moet natuurlijk altijd respect hebben, maar wel op een andere manier van omgaan.
Ja.
Je kan niet een zinloos gesprek voeren met een coach daar.
Nee, maar je hoort ook wel vaak dat Belgen zeggen, ja, die Nederlanders die zijn zo direct, hè? Die zijn zo...
Ja, ja, dat merk je wel. Ze gaat wel... Je moet ook niet zomaar je mening geven daar.
Nee.
Of je moet het voorzichtig doen, of op een manier van een vraag stellen, maar je kan daar niet, zoals je hier... Als je iets vindt, dan kun je daar iets van zeggen. En dan krijg je er een reactie op terug. En dan is het klaar. Als je dat daar doet, dan krijg je dat op een manier ook weer terug.
Ja. Hey, en vorig jaar in de zomer gebeurde er opeens iets in Leuven wat onverwacht was.
Ja, in de voorbereiding. Ik had de hele zomer heb ik me voorbereid om weer terug te gaan. En ik was weer terug. En na 3 weken kreeg ik te horen dat er eigenlijk geen plek meer voor mij was.
Wow.
Dat had ik niet zien aankomen.
Hoe was dat voor je?
Ja, lastig. Het is iets wat je... Het gebeurt heel veel. En ook vorig jaar bij Leuven zijn er 4 Amerikanen bij ons weggestuurd in het seizoen. Dus het is in het basketbal niet iets wat niet vaak voorkomt of wat heel gek is.
Mm-hmm.
Maar dat het bij jezelf gebeurt, is toch wel wat anders.
Hoe ga je met zoiets om?
Ja, het was voor mij heel lastig. Ik geloofde het eigenlijk niet echt. En ik weet nog dat ik toen ik de zaal uitreed, toen ik het nieuws hoorde, deed het echt wel veel met me.
Ja.
En dan ben je in je eentje in België. Dus dan...
Dan word je eenzaam.
Dus meteen mijn vriendin gebeld en mijn vader gebeld. En mijn vriendin die kwam er gelijk aan naar me toe. En ja, dat helpt wel heel erg. Dat je gewoon iemand hebt waar je op terug kan vallen.
Ja.
Maar het brengt gelijk weer heel veel onzekerheid met zich mee. Onzekerheid in jezelf, maar ook onzekerheid in je situatie. Want alle teams zijn net begonnen met de voorbereiding. Dus alle teams zitten in principe vol. Dus ja, waar ga je dan naartoe? Waar kom je terecht? Ja, het is niet 1, 2, 3 opgelost, zeg maar.
En hoe kwam je dan uiteindelijk in Leiden terecht?
Ja, klinkt misschien heel vervelend en lullig, maar ik had het geluk dat Leiden een geblesseerde speler had. En voor die jongen natuurlijk niet fijn.
Nee.
Voor mij natuurlijk, ja, een gelukje, zeg maar. En toen ik te horen kreeg dat Leiden geïnteresseerd was en dat ze me graag wilden binnenhalen, ja, dat... Voelt echt als het bevrijdende woord dan, zeg maar, uit een onzekere situatie.
Ja, kende je Leiden?
Ja, ik kom hier uit de buurt, ik kom uit Hoofddorp. Dus als ik als klein jongetje naar een Nederlands Eredivisie-team ging kijken, dan kwam ik al bij Leiden. En mijn vader heeft zelf ook gebasketbald, ook een basketbalfan. Dus vroeger wel genoeg wedstrijden van Leiden gezien.
En je hebt hier denk ik ook wel gespeeld met
Den
Helder.
Ja, met Den Helder tegen gespeeld, ja. Dus ja, wel een leuke plek om terecht te komen.
Ja, en ik kan me voorstellen dat je, nou ja, dat je hartstikke blij was om bij Leiden te zijn.
Ja.
En dat je jezelf ook echt waar wilde gaan maken.
Ja, ik kwam net binnen. Ik kwam op een rare manier om midden in het seizoen. De eerste competitiewedstrijd was al gespeeld. Dus de eerste competitieronde zat ik nog in Leuven. Want ik trainde daar nog wel mee tot ik een nieuw team had. Daar zat ik nog. Kijk je dan alle wedstrijden thuis vanaf de bank. Heel gek om dan, als het seizoen begint, nergens te zijn. En... ja, ik kwam op een vrijdagochtend aan in Leiden. En zaterdag had ik mijn eerste wedstrijd. Dus dat is heel,
wow.
Heel gek, zeg maar. Heel snel. Ik ben nog bij wijze van spreken ben je nog de namen van je teamgenoten aan het leren. En de volgende dag sta je met elkaar op het veld.
En hoe is dat dan? Want volgens mij zit basketbal vol met allerlei tactische afspraken en dergelijke.
Ja, je probeert op die eerste dag... Je hebt 1-2 trainingen gehad. Probeer je zoveel mogelijk, zo snel mogelijk mee te krijgen. Dus de teamregels, de aanvallen, de spelletjes die gespeeld worden, ja, die moet je maar zo snel mogelijk uit je hoofd leren. En dan bespreek je met de point guard van aanvallen 3, 4 en 5. Doe die maar niet als ik op het veld sta, want die weet ik nog niet helemaal. En dan met de rest moeten we het doen.
Oh, dat zijn verschillende soorten aanvallen, moet ik maar zeggen. Ja. Verschillende soorten pick and rolls.
Ja, bijvoorbeeld. Allemaal looplijnen en verschillende dingen voor verschillende spelers die je zo snel mogelijk moet leren. Maar ook de out-of-bounds plays. Dus als de bal aan de zijkant gaat, dan speel je ook weer iets anders. En dat is, als de bal op de achterlijn is of aan de zijlijn, dat verschilt ook weer. Dus zijn heel veel dingen die in één keer op je afkomen. Ja. En maar even snel ja. uit je hoofd moet leren.
Maar goed, dat wilde je heel graag doen. Maar toen gebeurde er wat op de training.
Ja, ja, 3 wedstrijden verder, 2,5 week. Ik had nog niet echt het gevoel dat ik de helemaal was al. Ik was echt nog mezelf aan het vinden. Mijn benen moesten nog echt onder me komen, dat voelde ik. Ik was gewoon nog ja, echt alles aan mensen aan het leren, cultuur aan het leren. En op training wilde ik een simpele draai maken die ik eigenlijk al 100.000 keer gedaan heb. En toen voelde ik meteen dat het mis was.
Ja, ja, voelde je meteen dat het goed mis was?
Ja, ja, het deed echt zoveel pijn. Echt, je hoort ook vaak dat als mensen hun kruisband scheuren, de ene, het gebeurt, die staat op en die wandelt het veld af. En bij de andere doet het heel veel pijn. En bij mij was het, ik had een beetje het gevoel dat mijn knie uit de kom ging. En alsof die weer terug in, op zijn plek schoot. Want ik heb het ook een keer bij mijn schouder gehad, is ook een keer uit de kom geweest. En zo voelde het. En dan kom je bij de fysio en die heeft een bepaalde test om te kijken of je kruisband er nog aan zit. Dus die zei eigenlijk meteen al van, ga maar uit van het ergste. En dan moeten alle MRI's en scans en dingen nog volgen. Maar je gaat vanaf het begin, weet je eigenlijk al waar je aan toe bent.
En wat betekent het, een afgescheurde kruisband? Hoe lang moet je dan?
Het is een behoorlijke operatie. En na de operatie is het 9 maanden, minimaal 9 maanden revalideren. En dat verschilt bij sommige jongens of sommige spelers kan het langer duren. En 9 maanden is wel het minimale tijd die je ervoor moet nemen.
En wat doen ze dan bij die operatie? Want je kunt hem niet plakken, zou ik maar zeggen, die kruisband.
Nee, want die van mij was helemaal door en helemaal kapot. En dat zag je op de MRI, zag je ook dat die helemaal stuk was. En dan hebben ze bij mij, je kan verschillende dingen doen. Je kan quadricep gebruiken of hamstring. Maar je kan ook patella pees gebruiken. Dus de pees tussen je scheen en je knie, zeg maar.
Die halen ze eruit en die zetten ze dan...
Ja, dan halen ze een middenstrookje daar, die snijden ze daarvan uit. En dan aan de onderkant nemen ze nog 2 stukjes bot mee. En die gebruiken ze als een soort anker. En dan gebruiken ze die pees als een nieuwe kruisband. En ik had ook nog een klein bandje aan de zijkant gescheurd. Een ALL noemen ze dat. Die verleggen ze op een bepaalde manier dat je knie nu eigenlijk ook niet meer kan verdraaien. Dus ze zeggen dat mijn knie ook sterker is dan dat die ervoor was. Dus hoe ze het allemaal bedacht hebben, ik heb geen idee. Maar het is toch...
Maar dat moet wel een goed gevoel geven. Dat je het idee hebt dat je lichaam er nu sterker op is geworden.
Ja, eerst maar terugkomen en het echt voelen. Maar als je dat hoort, dat moet allemaal wel vertrouwen geven.
Hey, en hoe ga je om met zo'n ongelooflijke teleurstelling, met een grote T?
Ja, het heeft bij mij heel lang geduurd voordat het binnenkwam. Ik heb ook weinig... Ik was ook niet echt kapot ervan toen het gebeurde. Eigenlijk tot de operatie voelde het eigenlijk allemaal een beetje onwerkelijk. Ik heb ook 6 weken moeten wachten op mijn operatie, omdat mijn binnenband een beetje geraakt was. Die kan uit zichzelf herstellen. Dus het advies was, laat die maar eerst even rustig herstellen voordat je gaat opereren. En eigenlijk tot de operatie voelde het allemaal heel onwerkelijk. Buiten het basketballen dan kun je normale leven eigenlijk alles doen. Ik kon kracht trainen, ik kon fitnessen, ik kon autorijden, ik kon wandelen. Ik kon denk ik ook rennen, ik heb het niet geprobeerd, maar het is allemaal gewoon eigenlijk niet heel veel aan de hand, zeg maar, wat lijkt buiten het basketbal om. En toen na de operatie kwam het echt pas binnen van wat het eigenlijk allemaal voorstelt en hoe lang het gaat duren. En dan begint het ook echt. En dat is wel een enorme klap.
Ja, want basketbal is voor jou wel op dit moment het hoofddoel in je leven. Hè? Je bent nog niet zo oud, maar je hebt, laat me zeggen, je zet je maatschappelijke carrière even on hold om echt goed te kunnen basketballen.
Ja, ik ben nu, sinds ik 16 ben, train ik 2 keer per dag en dat is nooit veranderd. Dus eigenlijk is basketbal wel echt mijn leven. Ja. Alles draait om basketbal heen.
Je kunt nog tot je 40ste doorgaan, want LeBron James is ook zo oud.
Ja, laat het hopen. Ik hoop dat ik zo lang de focus kan houden en dat mijn lichaam het zo lang volhoudt.
Ja. En dan, laat me zeggen, die maatschappelijke carrière komt dan daarna.
Ja, die komt later. Dat is misschien dat ik ergens in de komende jaren ga proberen om iets op te pakken aan de zijkant. Maar voor nu heeft dat niet echt prioriteit voor mij. Ik ben wel bezig met een opleiding. Ik doe sport en bewegen, doe ik ernaast. Ook zodat ik iets heb, iets ernaast doe. Ik vind fitnessen, krachttrainen, zulke dingen vind ik heel leuk. En daar nu een opleiding voor aan doen, ook met een beetje het idee van dat ik iets heb om op terug te vallen. Ook met de blessure zie je maar hoe snel dingen kunnen veranderen.
Mm-hmm. Hey, en over die blessure nog even, want we hadden het net over eenzaamheid. Hè. Je voelde je eenzaam toen ze in Leuven zeiden van we hebben je niet nodig. Voel je je nu ook eenzaam in dat revalidatieproces?
Ik voel me niet eenzaam. Het is ook niet. Ik revalideer in Amsterdam bij de fysio's van het Nederlands team ook. En daar zitten meerdere jongens met hetzelfde als wat ik heb. Dus je kan op elkaar terugvallen. En het was wel een soort ongeluk toeval dat mijn eerste training, of de eerste training van Stan van der Elsen uit mijn team, na zijn kruisbandblessure, was mijn laatste training. Dus toen hij net zijn eerste training maakte, toen ging het bij mij fout. Dus voor hem was het ook een beetje confronterend toen hij het bij mij zag. Dus, maar dat, aan hem heb ik ook heel veel steun gehad. Ik heb hem denk ik elke dag geappt daarna van hoe was dit bij jou? Hoe voelde dit? Hoe ging dat? Maar ook klein, wat moet ik meenemen naar het ziekenhuis? Hoe ging jij daarna naar huis? Hoe ging jij met je krukken? Hoe ging je de trap op? Hoe ging je de trap af? Allemaal van die kleine dingetjes die ik aan hem kon vragen.
Dat is wel fijn, hè?
Ja, dat was wel heel fijn.
Ja, dus daar heb je heel veel aan. En hoe is de club Leiden in dit proces?
Ja, ik krijg veel vertrouwen van de club. Eigenlijk vanaf het begin al. Het was voor hun natuurlijk ook niet leuk dat ze mij binnenhalen om een speler te vervangen die geblesseerd is. En dat ik 2 weken later uit ben voor het seizoen. Dat is voor hun natuurlijk ook rot. Maar ik heb het enige wat ik gehoord heb is hoe vervelend het ze voor mij vinden. En dat ze me steunen en dat ik mijn tijd moet nemen om terug te komen. Ja. En dat ze er weer naar uitkijken dat ik weer op het veld sta. Dus dat geeft ook gewoon, gewoon ademruimte. Dat je daar niet zorgen over hoeft te maken.
Nee, en dat is denk ik ook wel heel goed om met jou om te gaan. Omdat je zelf zegt van ik functioneer het beste als mensen mij vertrouwen geven.
Ja.
Als ik me thuis kan voelen ergens en ik wat kan bijdragen.
Ja.
Ja, precies. Misschien een beetje een vraag. Nou ja, ik vind het toch een interessante vraag van. Zijn er nou ook inzichten, zeg maar, die je door deze donkere periode hebt opgedaan?
Ja, het laat wel zien dat alles heel snel kan veranderen. Dus ook dat je, bijvoorbeeld mij het basketbal was eigenlijk alles wat in mijn leven omdraaide. En dat valt ineens weg. Dus wat ga je nu doen?
Mm-hmm.
En je gaat toch een beetje om je heen kijken. Je probeert een beetje hobby's op te pakken. Je probeert andere dingen te doen. Maar je ziet ook nu met revalideren, ik ben nu 5 keer per week bij de fysio ben ik gewoon 3,5 uur, 4 uur bezig. Gewoon in het krachthonk. En het laat ook maar weer zien wat voor discipline je nodig hebt.
Ja, maar je zegt dus eigenlijk van het leven is relatief. Het kan zo veranderen. Je weet niet wat er gebeurt. Ik hoor je ook zeggen, er zijn altijd vrienden om je heen. Hè? Ook mensen waarvan je het misschien niet verwachtte dat ze er voor je zijn.
Ja. Ja, je ziet ook gewoon weer, ook in deze situatie zie je maar weer wie je vrienden zijn. Mm-hmm. En wie naar je toe komen en wie je steunen. Het is de eerste 6 weken lig je alleen maar op bed. En iededereen die langskomt en iedereen die ze even van zich laat horen, dat voel je wel. Dat merk je. Daar heb je veel aan.
En merk je ook aan je lichaam dat het in staat is om zichzelf te herstellen?
Ja, ik merk ook gewoon nu met. Het is niet makkelijk om elke dag maar gewichten te duwen en je verstand op 0 te zetten en door te gaan. Maar ik vind fitness leuk en ik heb altijd wel gehad dat ik mijn verstand op 0 kan zetten en kan werken.
Mm-hmm.
En ook nu, elke keer als ik geen zin heb, dan je weet wat voor doel je voor ogen hebt en wat je nodig hebt. En ik vond het wel grappig, de fysio vergeleek mijn revalidatie van de week met een soort gokfruitmachine. Hij zegt, je kan er bij jou elke keer een muntje ingooien en dan krijg je weer output. En misschien is het ook af en toe verstandig om gewoon even wat rustiger aan te doen. En niet alleen maar door te denderen. Maar ja, het is voor mij gewoon altijd de oplossing op alles is geweest. En dat is ook, ik hoorde dat thuis ook wel vaker. Soms moet je, als dingen niet gaan zoals je ze horen te gaan, of als je het niet mee eens bent, mag je je mond opentrekken. En voor mij is het eigenlijk altijd geweest, als het niet goed gaat, om gewoon mijn hoofd naar beneden te doen en door te werken. En in deze situatie is dat wel heel makkelijk. Gewoon niet te veel na te denken, maar gewoon door te gaan.
Gewoon door te gaan. En uiteindelijk dan je hoofd op te richten als je die eerste competitiewedstrijd weer speelt.
Ja, dat is de dag waar ik heel erg naar uitkijk. En in mijn hoofd heb ik ook een beetje van, het zal aan het begin allemaal niet heel goed gaan. Maar ik ben gewoon weer blij als ik ook weer de ballen weg kan gooien, zeg maar. Dus als je er weer op het veld kan staan en je kan weer ballen gaan missen. Of ze nou raken of misgaan, je kan ze gewoon weer schieten. En dat gevoel ga ik gewoon zo lang mogelijk proberen vast te houden.
Ja, en ook een ongevraagde NLP-advies. Je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen van alles zal weer goed gaan. Want ik hoorde jou ook zeggen dat het in het basketbal heel normaal is dat je ballen mist.
Ja.
En dan gaan er dus ook heel veel ballen goed.
Ja, ja, zeker. Zullen ballen ingaan, zullen ballen naast gaan. En ik ga gewoon weer proberen mijn team zoveel mogelijk te helpen. En me niet te veel zorgen te maken over de rest.
Nee. En die eerste slam dunk, hoe gaat die voelen?
Ja, dat is zal een bevrijding zijn. De eerste dunk in de wedstrijd weer, dat zal weer een mijlpaal zijn op de horizon.
Oké, dankjewel Sam. Kijk ernaar uit.
Heel erg bedankt.
Sam Huurman speelt basketbal op het hoogst mogelijke niveau. En het liefste op een plek waar hij zich welkom voelt en hij iets kan bijdragen. Dus voelt zijn relatie met het warme en ambitieuze ZZ-Leiden als een vorm van thuiskomen. Misschien blijft hij, anders dan vroeger, nu wel thuis en bouwt hij mee aan jarenlange nieuwe Leidse successen. Sam zag in dat onder het verdriet, de boosheid en de frustratie van zijn blessure inzichten verborgen lagen die hij stiekem voor geen goud had willen missen. De meeste mensen om hem heen deugen. Vrienden verschijnen als je ze nodig hebt. Het lichaam is creatief en sterk en in staat om uit de spreekwoordelijke as te herrijzen. Zoals Sam zal doen. Zoals zijn eerste snoeiharde dunk in een kolkende thuishal zijn definitieve terugkeer zal bevestigen. Met focus en in totale ontspanning. Omdat namelijk niemand weet wat de uitslag zal zijn.